Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Succesvol Ondernemen podcast. Superleuk dat je er weer bent of dat je er voor het eerst bent. In mijn podcast heb ik het eigenlijk bijna altijd vooral over het online ondernemerschap. Dus hoe kun je een succesvol online bedrijf bouwen? Hoe kun je zorgen voor meer klanten, meer omzet? Hoe trek je volgers aan op social media? Hoe bouw je een funnel? Nou, als je al een tijdje een luisteraar bent, dan weet je dat dat een beetje de vaste onderwerpen zijn van mijn podcast. Maar in deze podcast wil ik het eventjes wat breder trekken. Bijna al mijn klanten, of tenminste de mensen die binnen mijn doelgroep vallen, die willen onder andere een online bedrijf, omdat ze meer financiële vrijheid voor zichzelf willen creëren. En bijna altijd als ik mijn klanten vraag van waar droom je van, dan is het antwoord: ik wil uiteindelijk financiële vrijheid hebben. En dat is echt een topic wat bijna altijd terugkomt, maar waar ik eigenlijk nog nooit een podcast echt over opgenomen heb. Tenminste, niet specifiek over dat onderwerp. En het is een onderwerp wat voor mij dit jaar eventjes een belangrijke rol speelt, of eigenlijk de afgelopen jaren al. Ik denk alleen, of ik ben er vrij zeker van dat ik ergens vanaf dit jaar, waarschijnlijk een beetje eind dit jaar, zelf financieel vrij gaan zijn. Ik heb dat laatst ook al gedeeld op Instagram. En toen kreeg ik meteen wat berichtjes van mensen die ook zeiden van: ah, oh, wat super tof. En zou je daar eens een podcast over op willen nemen? Want ik ben heel benieuwd, hoe bereik je dat dan? Wat is het nou eigenlijk? Want heel veel mensen die praten over financiële vrijheid. Maar ja, wat houdt het nou precies in? Wanneer ben je financieel vrij? Hoe bereken je ook het geldbedrag wat je nodig hebt om financieel vrij te zijn? Hoe zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk financieel vrij bent? En nou, dit is vaak zo'n ding waar dus heel veel mensen naar verlangen, maar wat vaak ook heel vaag blijft. Dus ik weet niet of jij dat ook herkent, maar als ik kijk naar de mensen om me heen, of dat nou klanten zijn of vriendinnen die dicht bij me staan, dan hoor ik zo vaak dat mensen zeggen: ja, ik wil financieel vrij zijn. Maar dat is eigenlijk, daarna is het een punt, zeg maar. En komt er niet nog van: ja, en ik heb besloten dat ik dat op deze manier ga doen, of ik heb dan zoveel geld nodig. Heel vaak blijft het een soort van grote, vage droom. En op het moment dat je dat soort dingen dan niet concreter gaat maken, dan blijft het vaak ook maar iets vaags, iets heel groots, wat heel moeilijk te bereiken voelt. En daardoor vaak ook is. Dus een van de dingen waar ik gewoon echt van hou, en ik weet ook dat dat vaak de reden is dat klanten bij mij komen, is: ik hou ervan om dingen gewoon heel praktisch te maken en in heel veel kleine stapjes ook op te delen. Dus dit is zo'n onderwerp waar ik de afgelopen maanden helemaal in ben gedoken om dat helderder te krijgen. Zowel voor mezelf als ook voor mijn klanten die daarnaar verlangen, zodat ik ze daar weer beter bij kan helpen. Dus in deze podcast ga ik je helemaal stap voor stap meenemen in de vragen die ik net al stelde. Oké, laten we dan even beginnen met de exacte betekenis van financiële vrijheid. En wanneer je nou financieel vrij bent? Nou, je bent financieel vrij op het moment dat je nooit meer hoeft te werken voor je geld en ondertussen kunt leven zoals je wilt leven. En dit zijn altijd een beetje van die dingen waar wel eens wat discussie over is. Want sommige mensen die zeggen dat je financieel vrij bent als je nooit meer hoeft te werken voor je geld. Maar dat kan dan ook betekenen dat je wel de rest van je leven, zeg maar, een cheap ass leventje moet leiden. Een beetje een skraal leventje, zoals ik het altijd noem. Ik ben ook een beetje in die FIRE-beweging gedoken. FIRE staat voor Financially Independent Retire Early. En heel veel mensen denken dat je daarmee ook financieel vrij bent. Maar het woord zegt het eigenlijk al: het is not financially free, maar het is financially independent. Dus dat betekent vaak meer dat je ook de kosten gaat drukken, zodat je uiteindelijk niet meer hoeft te werken. Maar je kunt ook niet een heel uitbundig leven leiden, zeg maar. Dus persoonlijk is de definitie voor mij van financiële vrijheid dat je dus niet alleen nooit meer hoeft te werken, maar ook dat je de levensstijl kunt hebben die je al hebt nu en waar je dan eventueel tevreden mee bent, dus die je door wilt zetten. Of dat je de levensstijl kunt hebben die je wilt hebben. Want het kan namelijk zomaar zijn dat jij nu bijvoorbeeld in een huurhuis woont voor €500 per maand, waar je helemaal niet blij mee bent. En jij hebt in gedachten dat je een huurhuis wilt voor €2000 per maand, omdat dat veel mooier is en aan je wensen voldoet. Dus ja, dat is een levensstijl die anders is dan wat je nu hebt. Dus voor mij betekent financiële vrijheid een combinatie van die twee dingen. Nou, als tweede, wanneer ben je dan financieel vrij? Er bestaat niet zoiets als je bent financieel vrij als je 3 miljoen op je bankrekening hebt staan. Dat is niet hetzelfde als dat 1 plus 1 2 is. Dus daar zit heel veel verschillende variaties in. Want het kan gewoon voor iedereen weer anders zijn. Dit hangt namelijk echt helemaal af van je huidige en gewenste levensstijl. Wat ik net eigenlijk ook al zei. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld nu al heel weinig met vakantie gaat, een huis hebt met een lage hypotheek en je vindt dat ook allemaal prima. Dus je hebt echt zoiets van, ja, weet je, hier word ik gewoon super blij van. Ik hoef ook niet heel veel meer. Ik wil het gewoon graag zo houden. Een beetje low-key, helemaal prima. Dan ben je sneller financieel vrij dan iemand die niet zal rusten voordat ze een villa van 3 miljoen heeft en minimaal 1 keer op vakantie kan naar hele luxe oorden. Noem het allemaal maar op. Daar komt dan een heel ander bedrag bij kijken. En wat ik ook heb ontdekt is, het hangt er een beetje van af hoe je ernaar kijkt. Dus sommige mensen vinden dat ze pas financieel vrij zijn als ze het bedrag wat ze nodig hebben voor de rest van hun leven nu al hebben. Of dat bedrag dan op de bankrekening staat. Dus dat bedrag moet dan al op de bankrekening staan. Of ze moeten dat in beleggingen hebben zitten bijvoorbeeld. Dus dat ze al een x-bedrag in goud en zilver en aandelen hebben zitten of iets dergelijks. Maar er zijn ook mensen die vinden dat ze financieel vrij zijn als ze weten dat ze bijvoorbeeld de rest van hun leven genoeg maandinkomsten zullen hebben van bijvoorbeeld woningen die ze verhuren of iets dergelijks. Dus dat ze daardoor weten, ik heb bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 10 woningen. Gezamenlijk komt daar een winst, zeg maar, van binnen elke maand van 10.000 euro. Nou, daar kan ik het de rest van mijn leven mee uitzingen, als het ware. Dus het is altijd maar net een beetje hoe je er naar kijkt. En ik had het net al eventjes over die FIRE-beweging, waar de F en de I dus staat voor Financially Independent. Ik merk dat er twee definities vaak een beetje door elkaar heen worden gebruikt. Want aan de ene kant heb je financiële vrijheid. Aan de andere kant heb je financiële onafhankelijkheid. En financiële vrijheid, nou, dat heb ik net al uitgelegd wat dat is. Financiële onafhankelijkheid betekent niet dat je nooit meer hoeft te werken, maar dat je niet, ja, eigenlijk heel simpel, afhankelijk bent van iets of iemand om rond te kunnen komen. Dus heel veel mensen zijn niet financieel onafhankelijk, omdat ze bijvoorbeeld hun ouders of hun partner nog nodig hebben, of ze krijgen een uitkering om hun leven te kunnen bekostigen, als het ware. Dus financieel onafhankelijk betekent eigenlijk gewoon dat je je eigen boontjes kunt doppen. Dus dat was even deel 1 van deze podcast. En dan komt er nu nog een veel interessantere vraag, als je het mij vraagt tenminste. Hoe bereken je het bedrag wat je nodig hebt om financieel vrij te zijn? En dit bedrag, dat noemen ze ook wel je vrijheidsgetal. En heel eerlijk, ik vond dit echt een rotklus om zelf uit te zoeken. Ik heb de afgelopen jaren ook meerdere mensen gesproken die me hebben geholpen om dat bedrag te bepalen. En niks ten nadele van hen, want die mensen die ik heb gesproken, die zijn allemaal top. En ik ben nog steeds super tevreden over wat zij destijds voor me betekend hebben. Of nog steeds, als ik nog steeds met ze samenwerk. Maar ik merkte ook dat ik de berekeningen vaak een beetje beperkt vond of zo. Dus ik miste eigenlijk bepaalde onderdelen. En daarom ben ik op een gegeven moment zelf gaan puzzelen. En trouwens, ik snap ook waarom die onderdelen ontbraken. Want het is al een complexe berekening. En ik snap ook dat soort experts niet de exacte berekening proberen te krijgen. Wat natuurlijk sowieso ergens onmogelijk is. Daar kom ik later even op terug. Maar dat ze meer een soort richtlijn willen geven. Dus, maar toch ben ik dus nog even zelf gaan zoeken. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik het nu perfect heb uitgedacht allemaal, hoor. Maar het geeft je in ieder geval wel een goede indicatie. Dus ik ga het gewoon met je delen in de hoop dat jij er ook iets aan hebt. Om dat bedrag te bepalen wil je kijken naar een aantal dingen. Het eerste ding is, wat zijn op dit moment je gemiddelde vaste lasten per maand? En dan kun je eigenlijk gewoon even je bankrekening erbij pakken om te kijken van, hey, waar gaat nou mijn geld eigenlijk naartoe elke maand? En dit zijn dan in eerste instantie even de vaste lasten. Dus denk aan je zorgverzekering, je huur of je hypotheek, telefoonabonnement, als je een auto hebt, een autoverzekering, gas, water, licht, benzine als je een benzineauto rijdt, boodschappen, maar eventueel ook bijvoorbeeld bepaalde belastingen die je moet betalen. Dus dat kan zijn de wegenbelasting als je dus een auto hebt, maar het kan ook zijn, het kunnen ook van die jaarlijkse belastingen zijn, bijvoorbeeld afvalstoffenheffing. En wat ik laatst zelfs nog dacht, en dit valt ergens niet helemaal onder vaste lasten, maar ik moest er wel even aan denken. Tristan die kreeg best wel een dikke boete. En toen dacht ik, oh ja, dit zijn ook van die onvoorziene kosten. Dus Ik weet van mezelf, ik heb bijna nooit boetes. En als ik al een boete heb, dan is het meestal echt iets van 30, 40 euro. Dus dat is niet iets wat ik meereken. Ik sprak alleen een tijdje geleden een vriendin van mij. En die zei, nou, ik heb elke maand minimaal wel één boete. Ja, die rijdt gewoon altijd veel te hard. Ja, als dat voor jou ook het geval is, ja, dan zul je dat soort dingen ook een beetje mee moeten calculeren in jouw uiteindelijke vrijheidsgetal. Dus stel je merkt, oh wow, de afgelopen jaren heb ik gewoon elke maand bijna gemiddeld voor 50 euro aan boetes moeten betalen. Ja, bereken dat dan ook gewoon mee. Of verbeter je leven, dat kan natuurlijk ook, hè? Nou, tweede vraag is dan, hoeveel kosten heb je nu of verwacht je te hebben aan leuke dingen doen? En met leuke dingen doen bedoel ik met vakantie gaan, op stap gaan, uit eten, naar de sauna, schoonheidsspecialisten, massages, kosten voor een hobby, verjaardagscadeautjes, cadeautjes voor je kind als je die hebt. En bij vaste lasten zitten er natuurlijk weer dingen als luiers of iets dergelijks. Maar je wilt eigenlijk ook bij die beide dingen, wil je dus een beetje rekening gaan houden met hoe jouw leven gaandeweg ook verandert. Dus ik kan nu bijvoorbeeld wel zeggen van, ja, ik heb elke maand 50 euro kosten aan luiers voor Lea. Ja, die verslindt nu natuurlijk luiers, maar op een gegeven moment is zij ouder, heeft ze geen luiers meer nodig. Nou, dan komen er waarschijnlijk wel weer andere kosten, moet je betalen voor school, et cetera. Dus het wordt ook wel een grote, complexe berekening als je dat allemaal erin mee moet nemen. Maar ik vind persoonlijk wel dat je daar in ieder geval een beetje bij stil mag staan. Van, hey, gaan de kosten dan echt exponentieel groeien of stijgen? Ik zou het jezelf in ieder geval even afvragen. En denk bij kosten aan leuke dingen ook aan dingen als opleidingen, dagjes uit. Dus het is eigenlijk echt goed, tenminste dat heb ik gedaan en ik merkte dat dat voor mij goed werkte, om gewoon echt even mijn bankrekening erbij te pakken, naar al die afschriften te kijken en eens te kijken van, waar heb ik nou de afgelopen maanden mijn geld aan uitgegeven? Want ik zag zelf ook heel veel dingen die ik niet had kunnen bedenken om die erin mee te nemen als ik niet even mijn afschriften erbij had gepakt. Nou, afhankelijk van je antwoorden op die eerste twee vragen komt daar een bepaald bedrag uit. En dan kun je heel makkelijk zeggen van, oké, ik kom uiteindelijk op 8.000 euro per maand uit. We hebben 12 maanden per jaar, dus 8 keer 12 is 96.000 euro per jaar. Laten we zeggen, ik ben nu 25 en ik wil voor mijn 35ste, dus over 10 jaar wil ik financieel vrij zijn. Gemiddeld worden vrouwen in Nederland 82 jaar oud. Dus dan moet ik nog voor 47 jaar, dus dat is dan 82 min 35, zorgen voor 96.000 per jaar. En als je dat weer vermenigvuldigt met elkaar, dan is dat in totaal een bedrag van 4,5 miljoen. Maar zo simpel is die berekening alleen niet. Helaas, want dan was het vrij makkelijk geweest. Je wilt in die berekening namelijk ook rekening houden met inflatie. Eigenlijk twee soorten inflatie. Aan de ene kant de gewone inflatie, laat ik het zo even noemen. Want alles wordt namelijk gaandeweg duurder. Dus stel dat je vandaag de dag voor een banaan 1 euro betaalt, dan is dat volgend jaar heel waarschijnlijk niet meer 1 euro, maar 1,05 euro bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor gas, water, licht en eigenlijk alles. Dus stel dat je rekening houdt met 4% inflatie per jaar. Een gemiddelde is dat dan, hè? Dan red je het bijvoorbeeld dit jaar nog wel met 96.000 euro. Maar volgend jaar heb je dan al 99.840 nodig, want alles wordt 4% duurder. Dus dan heb je ook meer geld nodig om je leven te kunnen bekostigen. Het jaar daarop is het al 103.800, dus dat gaat best wel hard, gaat dat omhoog. En uitzoeken wat de gemiddelde inflatie is, kan best wel een dingetje zijn. Want als ik dan kijk naar de inflatie zoals dat op de officiële websites wordt genoemd, dan vind ik dat persoonlijk vaak een lagere inflatie dan wat ik merk in mijn eigen kosten, als het ware. Dus dan staat er bijvoorbeeld, ja, de inflatie in 2022 was 10%. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar, even een simpel voorbeeld, mijn zusje en ik, die mochten beide, toen wij zwanger waren, mochten wij een babykamer uitzoeken van mijn ouders. Nou, heel toevallig hebben wij exact dezelfde babykamer uitgekozen. Dus we hadden gewoon exact hetzelfde pakket. Mijn zusje Gerda, die heeft dat met mijn moeder toen in 2020, dacht ik, gekozen. gekocht. Nee, 2021 was dat. Ik heb dat in 2023 gekocht. Zij heeft exact 1000 euro betaald. 999 was het. En mijn moeder heeft voor onze babykamer al 1300 euro betaald. Dus dat is eigenlijk al een inflatie van 30%. Dus het is alleen al best wel een beetje lastig van ja, wat is nou die gemiddelde inflatie? En het verandert ook elk jaar. Het kan zomaar zijn dat de inflatie dit jaar gemiddeld maar 1% is, terwijl het volgend jaar 10% is. Maar ik dacht, voor mijn berekening ga ik in ieder geval uit van een gemiddelde van 4%. En dat is dan een beetje op basis van wat ik in mijn eigen kosten heb gemerkt qua inflatie, zeg maar. Maar ook wat er op de website staat en wat alle statistieken zeggen. Maar wat ik al zei, je wilt rekening houden maar eigenlijk met twee soorten inflatie. Naast de gewone inflatie heb je ook nog zoiets dat levensstijlinflatie heet. Want met dat je rijker wordt, verandert je levensstijl vaak ook. Dus dan ga je bijvoorbeeld in een duurder huis wonen, of je boekt luxere vakanties, je gaat kleren kopen bij de Bijenkorf in plaats van bij de Primark. Je koopt net wat duurdere gezichtsverzorging of iets dergelijks. Dus eigenlijk zou je in het bepalen van je bedrag ook nog rekening moeten houden met de levensstijlinflatie. En dit is ook weer zoiets wat lastig is om in te schatten, hè? Ik vind mezelf nu best wel een nuchter persoon. Ik ben hartstikke blij met wat ik heb. En ik ben niet iemand die per se in een villa van 10 miljoen of iets dergelijks wil wonen. Maar je weet het niet, hè? Misschien verander ik gaandeweg wel en wordt dat echt gewoon een keiharde droom. Dus ik zou voor nu in ieder geval een beetje op basis van de berekening maken op basis van wat je nu voelt. Dus misschien dat je nu al wel de droom hebt van ja, maar ik wil uiteindelijk echt wel een huis van 3 miljoen. Weet je, pak gewoon de dingen waar je op dit moment bij kunt om die berekening voor jezelf te maken. Nou, als je dan echt super specifiek bent in je berekeningen, zou je eigenlijk, tenminste dat vind ik dan, ik hoor nooit dat iemand dit benoemt, maar eigenlijk zou je ook nog rekening moeten houden met de hoeveelheid vermogensbelasting die je op een gegeven moment jaarlijks zou moeten betalen. Want op een gegeven moment komt er, nou ja, best wel een behoorlijk bedrag binnen. Tenminste, dat is bij mij nu al wel het geval. Ik beleg in crypto en daar is nu al een heel groot bedrag uitgekomen. Daar moet ik best wat vermogensbelasting over betalen. Dus eigenlijk zou je dat ook nog mee moeten nemen om het getal nog beter uit te kunnen rekenen. Maar ik snap ook dat heel veel van die andere experts dat niet doen, want dat maakt het nog complexer. Dus mocht je zelf nu aan de slag willen met die berekening, dan zou ik dat er ook even niet in meenemen. En ik kan je nu al vertellen, je zult uiteindelijk nooit in staat zijn om een bedrag te berekenen wat aan het einde van de rit, zeg maar, ook 100% klopt. Want ja, we leven vandaag de dag en je kunt gewoon niet exact voorspellen wat de inflatie de komende jaren gaat zijn, hoe jij zult veranderen, hoe je levensstijl gaandeweg zal veranderen. Dus het bedoelen of de bedoeling van het maken van die rekensom is niet bedoeld dat je echt een exact getal hebt, maar wel dat je een beetje een richtlijn hebt. Dat je gewoon een bedrag hebt waar je een soort van op kunt gaan aimen, zodat het ook niet meer zo'n vaag ding is in je hoofd waar je naar verlangt, maar waarvan je eigenlijk helemaal niet weet wat het is en wanneer je dus financieel vrij bent. En dan is de laatste vraag, hoe ga je die financiële vrijheid bereiken? Wat wordt je plan? Dus stel je bent inderdaad, zoals ik in dat voorbeeld net noemde, je bent nu 25, je wilt voor je 35ste financieel vrij zijn. Dus je hebt 10 jaar om dat te bereiken. Wat ga je doen om dat te bereiken? En ik merk dat er heel veel mensen zijn die dan zeggen, ik ga ondernemen, ik ga een online business starten, want ik volg allemaal van die chicks op Instagram die vet veel geld verdienen en daarmee kan ik een tonnenbedrijf of een miljoenenbedrijf bouwen. Nou, dat kan inderdaad, maar het hoeft niet per se zo te zijn. Dus ik vind persoonlijk al dat je niet op één paard moet wedden. En die financiële vrijheid die kun je natuurlijk op 1000 verschillende manieren bereiken. Maar in bijna alle gevallen zijn er altijd standaard twee dingen die er onderdeel van zijn. Dus in eerste instantie is dat je een manier zult moeten vinden om geld voor je te laten werken. Bijvoorbeeld door te beleggen in aandelen, obligaties, goud, zilver, crypto, vastgoed, noem het maar op. En dat is eigenlijk al het grootste probleem voor de meeste mensen. Of niet het grootste probleem, de grootste uitdaging. Want in Nederland zijn we zo opgevoed met de overtuiging dat je hard moet werken voor je geld en dat je geld alleen veilig is als het op je bankrekening staat. Tenminste, ik herken dat ook heel erg. Er zit toch altijd bijna in mijn hoofd nog iets van, ik moet hard werken voor mijn geld en anders dan klopt het niet of zo. En Als geld niet meer op mijn rekening staat, dan voelt het alsof ik dat geld kwijt ben. Maar beleggen is wel vrijwel altijd nodig om uiteindelijk dat bedrag te kunnen bereiken. En hier heb je ook weer dat voordeel van eigenlijk de rekensom van de inflatie. Dus bij de inflatie denk je vrij snel van holy shit, elke keer 4% erbij, dat tikt aardig aan. Maar met beleggen heb je dat ook en dan werkt het in je voordeel. Dit noemen ze compound interest. En dat betekent eigenlijk dat je rente op rente op rente op rente krijgt. Dus om het even makkelijk te maken, stel jij legt €1000 ergens in goud. En je hebt elk jaar heb je een rendement van 10%. Dat betekent, dit jaar leg je €1000 in. Aan het einde van het jaar staat die €1000, dus met 10% rendement, op €1100. Volgend jaar heb je weer 10% rendement. Maar dat is niet meer 10% op €1000, dat is 10% op €1100. Dus dan wordt het alweer €1210. Het jaar daarop heb je weer 10% rendement, dan is het weer 10% op die €1210. Dus dat gaat steeds harder aantikken. En het tweede ding wat je nodig hebt voordat je geld voor je kunt laten werken, of tenminste genoeg geld voor je kunt laten werken, zul je genoeg geld moeten verdienen. Er moet ergens cashflow vandaan komen. Of je moet al een of andere dikke erfenis hebben gekregen waarmee je dus meteen kunt gaan beleggen. Maar als ik eventjes mijn gemiddelde klant of gemiddelde doelgroep aanspreek, dan is dat niet het geval. Mijn ideale klant heeft vaak max een paar €1000 op de spaarrekening staan. En dan is het gewoon zo, als je geen geld hebt of amper geld, dan kun je ook niet beleggen. En als je me hierin al een tijdje volgt, dan weet je dat ik persoonlijk fan ben van de combinatie geld verdienen met je bedrijf, dus daar cashflow uithalen. Of als je een goede baan in loondienst hebt, dan kan dat ook. En daarnaast met name beleggen in crypto. Ik zit zelf in meerdere assets. Ik beleg ook in goud, in zilver, aandelen, obligaties. Het ding is alleen dat er is geen enkele beleggingsvorm geweest in de afgelopen 15 jaar waarmee je meer geld had kunnen verdienen dan met crypto. En op het moment dat je nu nog niet heel vermogend bent, dus je hebt nog niet een miljoen ergens op je rekening zeg maar rondzwerven, dan zul je vaak wat meer risico moeten nemen om ook uiteindelijk een flinke klapper zeg maar te kunnen maken. Dus dan zul je het spel een beetje bolder moeten gaan spelen. En dan zul je dus naar mijn mening, hè, dit is allemaal mijn mening, dit is niet de ultieme waarheid. Dan zul je moeten kijken naar met welke beleggingsvorm is dat mogelijk. En dan is het wat mij betreft niet slim om te zeggen, nou, ik stop alles in goud en aandelen. Dat is heel stabiel. Dan heb je gemiddeld een beetje een rendement van 10% per jaar. Maar dat is niet heel veel. Daarmee ga je het niet redden om binnen die 10 jaar financieel vrij te worden. Tenminste, de meeste mensen niet. En als je dan kijkt naar crypto, dan kan het daarmee wel lukken. Dus stel dat jij bijvoorbeeld in april 2014 voor 10.000 aan bitcoins had gekocht, dan was dat nu 2,2 miljoen waard geweest. Want bitcoin is echt 220 keer over de kop gegaan in de afgelopen 10 jaar. Maar hetzelfde geldt voor heel veel altcoins, dus alle coins die geen bitcoin zijn. Had jij in april 2020, dus dat is nog maar heel kort geleden, had je dan voor €1000 in de altcoin Solana gestoken, dan was dat nu €316.000 waard geweest. Dus dat zijn natuurlijk hele bizarre cijfers, bizarre rendementen. Maar dat kan dus met crypto. Dus dat is voor mij ook de reden dat ik de afgelopen 7 jaar vooral in crypto investeer. Ik kan even niet trouwens een exacte verdeling noemen. Ik wilde iets vertellen over, ik zit voor zoveel procent in crypto, voor zoveel procent in goud, maar even gevoelsmatig. Ik zit met mijn geld voor, ik zit wel even een beetje hard op te rekenen. 60, ja, voor 70% in crypto, 20% in aandelen en obligaties, 10% in goud, zilver, andere assets. Ik zit ook in NFT's, maar niet zo heel veel. Dus dan weet je een beetje wat bij mij de verdeling is geweest. Want ik weet ook, ik verdien al hartstikke mooi, maar als ik ergens voor mijn 38ste al financieel vrij wil zijn, met de levensstijl die ik nu heb en verwacht te gaan hebben de komende jaren, waarschijnlijk komt er ook nog een kindje bij, dus dat zijn natuurlijk ook weer extra kosten, dan heb ik toch best wel een flink bedrag ook nodig. Dus daarom dacht ik, ja, ik zal daarin bolder moeten zijn. En ik moet ook zeggen, voor mij voelde dat meteen ook heel logisch, want ik heb in de crypto-industrie gewerkt. Ik volg de markt al heel lang, omdat ik ook een vriend heb gehad, inmiddels ex-vriend, die vanaf 2010 al in Bitcoin investeerde en die nu natuurlijk echt dik vet multimiljonair is. Maar daardoor voelt crypto voor mij inmiddels ook wat minder eng. Weet ik ook gewoon dat er in de cryptomarkt altijd bepaalde patronen zijn. En dat maakt ook dat ik het met de jaren steeds minder spannend ben gaan vinden om daarin te investeren. En een van de vragen die ik echt al heel lang krijg is: Tien, ga je nou eens een keer een cursus maken over geld verdienen met crypto? Ik krijg namelijk ook altijd superveel vragen van vrienden, familie, kennissen. En ik zit ook heel vaak vrienden en familie al gratis gewoon te helpen. En op een gegeven moment viel het me echt op, vooral toen de markt weer een beetje ging stijgen. Dan wordt het echt weer zo'n hot topic voor iedereen. Dat iedereen me dezelfde vragen ging stellen. Dus op een gegeven moment dacht ik ergens begin dit jaar, oké, nu ga ik het doen. Ik ga een cursus maken over geld verdienen met crypto. Dus dat heb ik gedaan. Die is live sinds vorige week. De cursus heet ook echt geld verdienen met crypto. En daarin leer ik je in Jip en Janneke taal om dit jaar en volgend jaar, dus 2025, om zoveel mogelijk geld te verdienen met crypto. Waarom dit jaar en volgend jaar? De cryptomarkt die beweegt heel erg in ups en downs. Hè? Dus dat wist je waarschijnlijk al. Het is super volatiel, zoals ze dat noemen. Dus het kan in heftige, op- en neergaande bewegingen, krabbelt dat een beetje voort. Maar wat interessant is, en dit weten we omdat de cryptomarkt nu steeds langer bestaat, de cryptomarkt beweegt altijd in cyclussen van 4 jaar. Je hebt eigenlijk altijd 1 keer in de 4 jaar dat er iets gebeurt. Dat heet een Bitcoin halving. Dat is ja, zonder echt uit te wijden over de details. Dat is een groot evenement wat elke 4 jaar in de cryptowereld gebeurt. En als je kijkt naar historische data, dan is het altijd zo geweest dat in het jaar na de halving, dat zowel Bitcoin als al die andere coins echt flink over de kop gingen. Dus de verwachting is ook dat het bij de volgende halving weer gaat gebeuren. Wanneer is de volgende halving? Op 19 april dit jaar, 2024. Dus ik ben me nu helemaal aan het klaarmaken al voor, nou ja, echt superveel geld verdienen met crypto. En het dan op een gegeven moment, begin 25 of misschien eind 2024 al, om het geld er ook weer uit te halen. Want de cyclus gaat namelijk vaak zo dat na de halving gaat die keihard omhoog. En dat zal echt niet meteen op 20 april zijn, dat je dan achter je scherm gaat zitten en kijken van hoe je Bitcoin in één keer van 60k naar 200k zal gaan. Dat gaat natuurlijk ook nog wel met op- en neergaande bewegingen. Maar over het algemeen is er gewoon een lijn die omhoog gaat. Dan heb je vaak 1 jaar tot 1,5 jaar na de halving, dat die dan gewoon weer gedurende een langere periode, dat die weer omlaag gaat. En af en toe heb je wel bepaalde nieuwsdingen die dan uitkomen, waardoor de markt weer even omhoog gaat en dan weer omlaag. Dus die bewegingen houd je wel. Maar over het algemeen zitten we dan vaak een beetje meer een dalende trend zit erin. En als we dan weer richting die halving gaan, dus 4 jaar later, dat is in 2028, dan gaat die langzaam weer omhoog krabbelen. Dus dat is ook de reden dat ik dacht, ik ga nu een cursus maken, want dan kan mijn ideale klant voor die cursus, die kan daar gewoon nu al van alles over leren. Het is ook een hele compacte cursus. Je leert wel echt alles. Je hebt ongeveer 5 uurtjes nodig om hem helemaal te kunnen volgen, maar wel zodat je meteen echt al aan de slag kunt. En hij is om die reden die ik net noemde, dat van de halving, is hij ook alleen deze maand in april en waarschijnlijk nog begin mei, is hij beschikbaar en daarna ook gewoon niet meer. Want ik heb hem helemaal gemaakt voor de halving van dit jaar. Dus op het moment dat je de cursus in september zou kopen, ja, dan verwacht ik dat het allemaal al zo gestegen is, dat je gewoon te laat bent om er echt nog goed geld mee te verdienen. Dus als je hem koopt, houd je wel gewoon 2 jaar toegang, maar je moet hem dan echt deze of begin volgende maand kopen. En ik vertel je echt alles over welke platformen moet je gebruiken, hoe zit het met de belastingdienst, hoe bepaal je welke coins je koopt, welke coins heb ik, welke coins zou ik zelf kopen als ik nu nog zou instappen. Hoe koop je het, hoe verkoop je het weer, welke platformen moet je gebruiken? Nou, echt alle vragen die ik ooit maar heb gehad, die behandel ik. En ik heb tot en met woensdag 10 april 12 uur 's nachts heb ik nog een introductieprijs. Dan krijg je 100 euro korting. En dan betaal je €297 ex-BTW in plaats van €397 ex-BTW. Je kunt ook in twee termijnen betalen van €210 ex-BTW, dus weet dat. Er is ook in de maand april nog de mogelijkheid om mij al je vragen te stellen. Dus het is wat mij betreft echt een dikke vette no-brainer. Check ook zeker even de salespagina, want daarin leg ik ook nog meer uit over die cyclus waar crypto zich eigenlijk altijd, of waar crypto zich doorheen beweegt als het ware. Ik heb de link naar de salespagina in de show notes gezet. Dus daar kun je erop klikken. Of ga gewoon even rechtstreeks naar tinekezwart.com/crypto-cursus. En als je nog vragen hebt, stel ze gerust even via Instagram, tineke-zwart. Of stuur even een mailtje naar info@tinekezwart.com. Dan help ik je heel graag verder. Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze podcast. En wie weet, tot snel in de crypto-cursus.